vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Presenteer nieuws, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie kortekhof 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben Nina Herdia die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereiden en nu beginnen we met het nieuws.
Dit is Voice of Indonesia met het nieuws. De militaire en defensiebetrekkingen tussen Indonesië en Vietnam blijven toenemen. Indonesië wint papier geskild bij WTO. Dit is dus compleet. De militaire en defensiebetrekkingen tussen Indonesië en Vietnam zijn verbeterd. Dit werd gezegd door de defensieattaché van de Vietnamese ambassade in Jakarta, kolonel Nguyen Tuan Duc, tijdens het 75-jarig jubileum van de oprichting van de Vietnam strijdkrachten kort geleden in Jakarta. Hij benadrukte dat Indonesië en Vietnam hadden samengewerkt op het gebied van defensie en militairen. Dit kan worden aangepakt in de in 2017 ondertekende verklaring van de visie op defensiesamenwerking tussen de twee landen. De defensie- en militaire relatie tussen Vietnam en Indonesië zijn versterkt en ontwikkeld door de ondertekening van de MOU met Indonesië, MOU met Vietnam in 2010 en een verklaring van de visie op defensiesamenwerking tussen de twee landen die in 2017 is ondertekend. Vele bevatten samenwerkingsgebieden zijn meer en meer substantieel en effectief gerealiseerd. Kolonel Nguyen Tuan Duc zei verder dat hooggeplaatste Indonesische en Vietnamese militaire functionarissen regelmatig vergaderingen houden om hun mening te delen over het vinden van oplossingen en het handhaven van de samenwerking die al tussen de twee landen bestaat. Het geskilde panel van de Wereldhandelsorganisatie WTO besloot ten gunste van Indonesië dat een rechtszaak tegen Australië had aangespannen wegens het vaststellen van het antidumpingbeleid BMAD voor Indonesische A4-kopier papierproducten. Minister van Handel Agus Suparmanto merkte in een verklaring in Jakarta op donderdag op dat de overwinning op dit geschil erg belangrijk was, gezien de systemische impact ervan op beschuldigingen van dumping uit andere landen. Verwacht werd dat de beslissingen en aanbevelingen van het paneel soortgelijke aantijgingen in de toekomst zouden minimaliseren. Het geschil tussen Indonesië en Australië vond plaats op 1 september 2017. De minister van Handel benadrukte dat de WTO verklaarde dat het beleid van Australië om BMAD A4 papierproducten uit Indonesië op te leggen in strijd was met de artikelen 2.2 en 2.2.1.1 van de antidumpingsovereenkomst van de WTO. Artikel 2.2.1.1 van de antidumpingbepalingen van de WTO is geschonden omdat Australië weigert de feitelijke boekhoudgegevens van producenten te gebruiken. Hoewel de gegevens voldoen aan de algemene aanvaarde boekhoudse beginselen GAAP en een redelijke weerspiegeling zijn van de kosten in verband met de productie. Indonesië en Japan ondersteunen een breder gebruik van lokale valuta's voor bilaterale handel en directe beleggingstransactie na het opstellen van een memorandum van overeenstemming MOU over het lokale valutaregelingskader LCS in Tokio. De MLU, ondertekend door Bank Indonesia, Governor Perry Warjio en de Japanse minister van Financiën Taro Aso, heeft het toneel geschapen voor een breder gebruik van rupiah en yen in de bilaterale handel van beide landen en directe investeringstransacties. De overeenkomsten tussen het Japanse ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Indonesië hadden twee partijen in de staat gesteld en directe monetering en interbankair handel van de yen en de rupiah toe te passen. Zo merkte Bank Indonesië op in haar persverklaring. Het MOU zal de Indonesische en Japanse autoriteiten leiden tot diepere samenwerking bij het delen van informatie en regelmatige discussies. De Nationale Bibliotheek van de Republiek Indonesië heeft op vrijdag een boek gelanceerd getiteld Nationale Bibliotheek, Iconen van Beschaving en Wetenschap in het gebouw van de Nationale Bibliotheek in Jakarta. Bij deze gelegenheid zei Widodo Muktio, voorzitter van de Coördinatiecommissie van Publieke Relatie, die tevens directeur-generaal van Publieke Informatie en Communicatie is bij het ministerie van Communicatie en Informatica, dat mediageletterdheid een belangrijk element is en dat de bibliotheek een van de kernpunten is van kennis. Dit is onderdeel van het voldoen aan de behoeften van SDG. Ja, waar mediageletterdheid een belangrijk element is en ik denk dat het waar is. Deze bibliotheek is een van de harten van kennis die moet worden versterkt door fellows van Bakuhumas bij de ministerie en instellingen. Wij, Cominfo, zullen ook blijven samenwerken, zodat echte kennis in de toekomst niet iets duur is. Het is niet iets moeilijk, maar de kennis wordt iets gemakkelijks. Bij dezelfde gelegenheid zei hoofd van de Indonesische Nationale Bibliotheek, Muhammad Sharif Bando, dat lezen de liefde van de intelligentie van de natie is en dat Indonesië momenteel slechts op de 16e plaats staat in de door het Verenigde Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten vrijgegeven lezing. De Nationale Bibliotheek lanceerde ook 3 applicaties in de digitale vorm, die de Nationale Bibliotheek van Indonesië tot een van de beste nationale bibliotheken ter wereld maken op het gebied van wetenschappelijke tijdschriftendiensten. De Keniaanse regering is van plan haar ambassade in Jakarta 2020 te openen. Volgens de Keniaanse kabinetssecretaris van Buitenlandse Zaken, Monica Yuma, tijdens een ontmoeting met de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Retno Marsudi, aan de zijlijn van het 12e Bali Democratie Forum in Nusa Dua, Bali, donderdag. De diplomatieke betrekkingen tussen Indonesië en Kenia begonnen in 1979 en een paar jaar daarna opende Indonesië in 1983 zijn ambassade in Nairobi. Momenteel beginnen de betrekkingen tussen de twee landen te verbeteren, onder meer door economische contacten en samenwerking. Minister Retno Marsudi hoopt dat Indonesië en Kenia overeenstemming konden bereiken over een preferentiële handelsovereenkomst of PTA. In antwoord op de verklaring van minister Retno Marsudi is Yuma overeengekomen dat Kenia en Indonesië de bilaterale betrekkingen moeten verbeteren, met name in de economische en investeringssector. Beste luisteraars, dat was nieuws voor vandaag. Beste luisteraars, het programma Indonesische nieuwsprogramma van vandaag. Het eerste nieuws komt uit Batu Sangkar, West Sumatra. Het Minangkabau Enchantment Festival 2019 werd afgelopen woensdag officieel geopend door de deskundige staf van het Indonesische ministerie van Toerisme in het multiculturele veld ST Rekwastuti in Istano, Basa Pagaruyung, Tanah Datar District. Het Minangkabau Betovering Festival wordt verlevendig met verschillende activiteiten, waaronder de culturele parade Minangkabau, Pagaruyuang Expo, Jawi Kuyen, Ras en anderen. De gasten kwamen uit de provincie Riau, waaronder de Regen, Heiden, Kampar en Siak, maar ook uit Kepahiang, Bengkulu en ook uit Maleisië. Het volgende nieuws komt uit Ambon, Maluku. Het archeologische centrum van Maluku traceert archeologische gegevens in het Huamual en het Schierland Manusela en het Manusela National Park Area, Seram Island. Maluku Archaeology Researcher Muhammad Al-Mujabudawan say we started send team on the sook data up to a locality D in April van dit jaar, pekonan ita Manusela National Park Area, Seram Island and Jazira Huamual. Hij zei dat onderzoek in het Manusela National Park was gebaseerd op het traceren van de orale traditie van lokale mensen die het bestaan van de eerste menselijke nederzetting Nunusaku hebben verteld. Op basis van dit rapport heeft het Archeologische Centrum van Maluku informatie verkregen over aanwijzingen van oude nederzettingen op de top van de berg Siali op een hoogte van 3035 meter boven de zeespiegel. Deze indicaties, zei hij, waren gemarkeerd op oude nederzettingen die werden waargenomen en gerapporteerd. Er waren onder meer een aantal structuren of stenen structuren die een muurmodder vormden zodat het leek op een gebouw. Het laatste nieuws kwam uit Maratua, Oost-Kalimantan. Onderwaterfoto-wedstrijdseries en nieuwe dijkpuntsverkenningswedstrijd in Indonesia Dive Adventure Series werden gedurende een volledig jaar gehouden op de 5 beste dijkplekken begin in Maratu, Perau, Oost-Kalimantan van 4 tot 8 december 2019. De chief executive van de activiteit, Dewani Yosh Maria Bernaden in Maratua, Perau, Oost-Kalimantan, zei dat Maratua werd gekozen als het startpunt voor de Indonesia Dive Adventure Series die gepland was van december 2019 tot 2020 omdat het was gerelateerd aan de beste infrastructuur en tijd. Gorontalo werd het tweede duikpunt in maart 2020. Vervolgens werd voortgezet naar Weg Eiland in juni 2020, aanbod in september 2020 en het plan werd afgesloten met duiken op Komodo Eiland in december 2020. Over het algemeen de onderwaterfotowedstrijd en het zoeken naar nieuwe duikplein om de grote visie van de overheid te ondersteunen bij het vergroten van het potentieel van het maritieme toerisme van Indonesië. Dat werd ontwikkeld door duiksport. Dat was het Indonesische nieuwsprogramma. Tot ziens.
Er wordt service Voice of Indonesia in het programma Vandaag in de Geschiedenis. We beginnen met de gebeurtenis van de verklaring van oorlog door de Verenigde Staten tegen Japan. De neutraliteit van de Verenigde Staten tijdens de Tweede Wereldoorlog veranderde toen op 7 december 1941 Japanse oorlogsschepen luchtvliegtuigen stuurden om de militaire basis van de Verenigde Staten in Pearl Harbor, Hawaii aan te vallen en te vernietigen tijdens het stoppen met de Japanse expansie in de regio Azië. De dag na het incident op 8 december 1941 verklaarden de Verenigde Staten de oorlog aan Japan na goedkeuring door het congres. We gaan verder met de gebeurtenis van de rebellie van Brunei op 8 december 1962. Deze opstand werd geleid door Yasin Afandi en zijn gewapende rebellen. De rebellen begonnen aanvallen op de oliestaat Seria, gericht op olieinstallaties van Shell en aanvallende politieposten en overheidsvoorzieningen rondom het protectoraat. We beëindigen met de gebeurtenis van de legendarische muzikant John Lennon werd gedood nadat hij werd neergeschoten. Op 8 december 1981 werd John Lennon doodgeschoten door een man genaamd Mark David Chapman. Hij beïnvloedde veel fans in termen van ideologie en politiek. Mark David Chapman schoot hem neer toen John Lennon buiten zijn appartement in New York, Verenigde Staten was. Thank you. beste luisteraars, dat was het vandaag in de geschiedenis van RRI World Service Voice of Indonesia in het Nederlands. U bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Het programma Indonesia komt met de titel Indonesische kolenuitvoer naar Vietnam stijgt. De Indonesische kolenexportmarkt naar Vietnam zal naar verwachting toenemen van ongeveer 12 miljoen ton dit jaar tot ongeveer 15 miljoen ton in 2020. De uitvoerend directeur van de Coal Mining Association, Hendra Sinadia, zei dat Vietnam de vraag naar kolen geleidelijk zal verhogen. De toenemende vraag naar Vietnamese steenkool wordt nog steeds gezien in lijn met de werking van een aantal nieuwe stoomcentrales. Hendra voegde eraan toe dat in 2025 de behoefte aan kolen in één van de ASEAN-leden 25 miljoen ton bedroeg. In de komende 10 jaar zal de behoefte toenemen tot 40 miljoen ton. Volgens Hendra Sinadia komt deze voorwaarde de Indonesische steenkoolproducenten ten goede, omdat ze van het type is dat de markt nodig heeft, namelijk caloriearm. Vooral met geografische nabijheid is de distributie van steenkool van Indonesië naar Vietnam steeds gemakkelijker te doen. Hendra benadrukte dat Vietnam het laatste marktperspectief voor Indonesische steenkoolproducenten zou worden. Maar blijft de Volksrepubliek China de grootste exportbestemming van Indonesië, omdat de behoefte veel groter is. De export van de steenkolen naar China is goed voor ongeveer 29% van de totale overzeese kolenverkoop in Indonesië. Wat betreft het binnenlandse steenkoolverbruik, zei de directeur van Coal Business Development, Directoraat-Generaal Mineralen en Steenkool, Sujat Miko, dat de regering de binnenlandse marktverplichting in 2020 zal voortzetten. Het deel kan echter nog niet worden bevestigd, omdat de overheid volgend jaar nog steeds nationale productieplannen moet bespreken. Ondertussen zei de waarnemend directeur van PLN Sripeni Intan Cahyani dat Indonesië streeft naar het laagste industriële elektriciteitstarief in Zuidoost-Azië. Een van de inspanningen is om hoogwaardige energie tegen lage prijzen te gebruiken. Wat steenkool betreft, het is nog steeds de goedkoopste energie voor opwekking, zodat het de leveringskosten kan verlagen, wat leidt tot lagere elektriciteitstarieven. Dat was Indonesia Co voor vandaag. Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Jumpa lagi. Sudah aku mencari ketenangan di dalam diri atau tempat pautan hati salahku sendiri. Di kaulah mutiara yang lama ku cari. Sekarang berjumpa mutiara yang hilang hanyalah kiasan, tapi di kau orangnya. Kini aku telah bertemu dia yang telah lama ku cari. Tiara yang hilang dulu, jumpa lagi.
Beste luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van de Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, De Wonderen van Indonesië van vandaag getiteld Het dorp Pentingsari, Sleman Regentschap, Provincie Yogyakarta, Midden-Java. Veel luister plezier. Vakantie komt dichterbij. Kijk door al interessante toeristische bestemmingen waar u uw tijd met uw gezin kunt doorbrengen. In Yogyakarta is er een interessante toeristische bestemming, namelijk het dorp Pentingsari. Yogyakarta is een stad waarvan de vele toeristische objecten mooi en verbazingwekkend zijn. Er zijn historische, natuurlijke en culturele bestemmingen tot culinair toerisme. Bovendien ontwikkelt Yogyakarta een toeristische dorp. In de editie van vandaag nemen we je mee om het dorp Pentingsari in Sleman Regentschap nader te bekijken. Het toeristische dorp Pentingsari is bijna een uur te bereiken vanuit Yogyakarta. Pentingsari toeristische dorp biedt de oorspronkelijke cultuur, natuur en sociale als haar attracties. Als we het dorp op de kaart zien, heeft het geografische dorp een unieke vorm als een schiereiland. Ten zuiden van het dorp zijn er Pontang Valley en Gondoran in het westen. Er is een steile vallei, Yellow River in het oosten. Er is de vallei van Power River. En in het noorden zijn er woonwijken en de berg Merapi Weergave. Het dorp heeft 3 hoofdaspecten. Natuurlijke landschappen met prachtige velden, werksystemen en vormen van de omliggende bewoners en de cultuur. Het toeristische dorp Pentingsari is geschikt voor toeristen die even willen rusten van de dagelijkse activiteiten. Hier kun je veel activiteiten doen die je hersenen ontspannen maken. Met een dorpse sfeer die nog steeds fris is en vol van lokale wijsheid, maakt het dit je lichaam ontspannen. Daarnaast kun je ook verschillende activiteiten doen met lokale bewoners, zoals ploegen, oogsten, vissen vangen, zelfs korte cursussen Javaanse dans, karawitan nemen en kokosbladeren vlechten. Op bepaalde tijden zullen toeristen ook worden uitgenodigd om dorpsviering bij te wonen. Als je met entourage komt, is er ook een outbound en speelbal in de modder faciliteit. Pentingsari toeristische dorp heeft ook Joglo herbal. Het is Joglo speciaal voor kruidenbehandelsconsulten waar toeristen kunnen overleggen over kruidenplanten die een speciale werkzaamheid hebben. Bovendien kunt u hier zaden van kruidenplanten en biologische groenten krijgen. Daar wacht je nog op. Steek de tijd in om naar dit dorp te komen tijdens je vakantie samen met je familie. Dat was de wonder van Indonesië van vandaag, getiteld Het dorp Pentingsari, Sleman Regentschap, Provincie Yogyakarta, Banten, Java. Tot ziens.
gaan we nu naar het programma Diversen. Een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, welkom in het programma Diversions. Vandaag wij informeren u over Borobudur Schrijvers en Culturele Festival 2019 in de Tempel Borobudur Midden Java. Veel luisterplezier. Luisteraars, Borobudur Schrijvers en Culturele Festival is een jaarlijkse bijeenkomst voor fictie en non-fictie schrijvers, creatieve werkers, cross-faith, cultureel en religieuze activisten die een thema naar voren brengen om deelnemers te stimuleren in een poging de uniciteit en rijkdom van verschillende literaire, artistieke en religieuze te realiseren in gedachten van de archipel. Dit jaar, dit internationaal evenement zijn 8e jaar ingegaan met het thema God en Natuur. Nodig Borobudur Writers and Cultural Festival bezoekers uit om de werken van Zoetmoeder, een katholieke geestelijke en Nederlandse culturele onderzoeker te bekijken, die een Indonesische staatsburger werd en zich toelegde op de onderzoek naar de werken van de oude Javaanse literatuur. Het evenement dat plaatsvond van 21 tot 23 november was gecentreerd in het Borobudur tempelgebied Magelang Midden Java. Een reeks evenementen is voorbereid om het Borobudur Writers and Cultural Festival 2019 te verlevendigen. Naast een reeks symposia gepresenteerd door sprekers uit binnen- en buitenland zijn er ook verschillende reliefs van de Borobudur tempel, kunstvoorstellingen en literaire nachten, sprookjesachtige workshops, yoga en meditatie, evenals de Sanghyang Kamahayanikan Award. De Sanghyang Kamahayanikan Award dit jaar werd uitgereikt aan de professor Dr. Ahadiyati Ikram, wiens werken worden beschouwd als invloedrijk in de wereld van de filologische archipel. Door het Borobudur Schrijvers en Cultuurfestival wordt gehoopt dat het interesse zal wekken vooral voor jonge mensen om oude manuscripten te bestuderen als een nationale identiteit. Luisteraars, dat was Diversen voor vandaag, getiteld Borobudur Schrijvers en Culturele Festival 2019 in de Tempel Borobudur Midden Java. Tot ziens.
Sesat, semangat. makin menurun sejak kau pergi berlari dan
luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceert.
Voice of Indonesia.
Isan Tarore is een zanger die zijn carrière begon met het winnen van een talentstuk evenement op het nationale televisie. Nu heeft hij meer dan een decennium gewerkt in Brage. Zijn single uit, die afgelopen september werd uitgebracht. Het nummer is getiteld Cobalah Bertahan en gemaakt door Tengku Shafiq. Dit lied vertelt over een ontroerend verhaal over de complexiteit van een liefde. Hoe een liefdereis altijd een obstakel is en elk paar hoopt altijd te blijven overleven met zijn liefde. Luisteraars, dit is Cobalah Bertahan door Isan Tarore. Veel luisterplezier.
Selama kita kita. Terus begini, kan mencari dan terus mencari jalan terbaik demi cinta kita. Jangan engkau pergi untuk tinggalkanku. Cobalah bertahan, cobalah bersabar untuk mengerti aku, mendampingi diriku. Meskipun terkadang kita tak sejalan, biar tiada lagi ada penyesalan. Selama kita terus begini, cari dan terus mencari jalan terbaik demi cinta kita. Jangan engkau pergi untuk tinggalkanku. Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Dampingi diriku, meskipun terkadang kita tak sejalan, biar tiada lagi ada
Indonesia.
rasa semakin menurun sejak kau pergi berlari dan
Voice of Indonesia.
Pesanmu kepadaku, namun
luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld op frequentiekorte golf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen, op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!